Ja. Oké. We gaan verder met 1 Korinthe. Ja. We zijn... Waar gaat u, mevrouw? Ik heb ze uitgenodigd, als ze wilden, maar... Ze wilden wel naar het inloophuis, maar niet... Oké. 1 Korinthe 1. Oké. We hebben vorige keer gezien 1 tot en met vers 9. Dat gaat echt over de roemtie. Of nou, hij dankt God voor de genade die aan de Korinthe gegeven. Nou, we weten het allemaal in verband met hun vleeselijkheid. En dat gaan we allemaal zien in de aanstaande weken. Wat daar allemaal aan de hand is. En er is nogal wat aan de hand in de gemeente van de Korinthe. En we mogen blij zijn dat het ook opgeschreven is. Want de situatie is nog niks veranderd. En als je Paulus verlaat qua wandel of qua leer. Dan zie je ook het resultaat dat dat ook in overeenstemming daarmee is. Dan krijg je verwarring en afdaling van de waarde natuurlijk. En dat heeft consequenties. Nou, we zijn geëindigd met de gemeenschap van zijn zoon. Hè, dat we zijn geroepen tot die gemeenschap. We zitten in die gemeenschap van zijn zoon. En die is altijd en voor eeuwig, kan nooit verbroken worden. Niemand kan ons scheiden. En we hebben altijd vrije toegang tot hem. Hè. Als de gemeenschap verbroken zou zijn, dan zou die deur dicht zijn. Ja, ja, nu even niet, ik heb nou geen tijd voor je, want je hebt nu gezondigd. En ik wil even voorlopig, kan ik met jou niet. Je kent het wel, als je wel eens ruzie hebt met elkaar, dat kan natuurlijk gebeuren. De beste huwelijken of je kinderen. Dan heb je wel eens even, nou ja, dan loopt het een beetje stroef en dan heb je even geen contact. Kan gebeuren. Totdat je weer verzoend bent. En dan is het er weer. Maar bij God is dat niet zo. Die deur is altijd open. Van zijn kant hebben we altijd die toegang. En die gemeenschap is nooit en nooit verbroken. Dat wil niet zeggen als je natuurlijk in zonde leeft of zondigt. Dan, God, dat je een gebroken hart hebt natuurlijk in verband met de zonde natuurlijk. Dat is natuurlijk duidelijk. En we moeten geen gemeenschap hebben met de zonde van deze wereld. Maar onze gemeenschap met God is en blijft altijd. Nou, vers 10. Maar... He, nu heeft hij ze dus geprezen vanwege de genade. Ja, hij dankt God ervoor. Ze hebben alles. Ja, dat is net bij ons. Wij weten nu inmiddels door de Efezebrief ook. Hè, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ja, voor de dienst had ik het net ook nog even over met Jaap. Van, ja, vroeger hè, was je allemaal bezig om dingen te bereiken. Om het te krijgen. Een bepaald niveau of een positie of wat dan ook. Maar nu rust je, want je zit nu in je stoel en je hebt het allemaal al. Je hoeft niks te bereiken, je hebt het allemaal al. Wat God nu wil is, dat we ervoor gaan staan en dat we erin gaan wandelen in wat je hebt. Niet om iets te krijgen, je hebt het. En dan merk je dat het in je leven ook zal gaan werken in jou. Hè? Dan word je ook bekrachtigd en gesterkt. Nou, en dan, daarom ook in vers 10 zit hij, maar, zie, komt het woordje maar, ik heb jullie geprezen, maar nu komt het slechte nieuws. Want, ik bid u broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij alle hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in dezelfde zin en dezelfde gevoelen. Ja, hij wil dat ze hetzelfde spreken. En dan moeten we dan altijd, ja dat kan nou een beetje moeilijk als we hier nu net met de koffie allemaal hetzelfde spreken. Dan, dat Paulus bedoelt in alles denken, maar hij wil dat ze in overeenstemming hebben over de leer. En dat je daarin overeenstemming met wat wij hebben, dat we ook zo spreken. Ja? Dus we hebben de eenheid. Efeze 4, ja? 1 Heer, 1 geloof, 1 hoop, 1 doop. Daar moet geen discussie over zijn. Daar moet geen oneenigheid over zijn. He, de 1 doop moet gewoon hier allemaal duidelijk zijn. 1 doop, wat verstaan we eronder? Dat is wat Paulus leert. Dus waar Paulus leert, dan moeten wij geen scheuringen hebben. Ja? Er moet geen verdeelte in het heen zijn. Dat wil niet zeggen dat we allemaal robots zijn. We zijn allemaal wie we zijn. Onze eigen karakters. En de een zegt het zo. En de ander zegt het zo. En de een doet dit, de ander doet dat. Maar we hebben wel de eenheid in Christus. In wat wij geloven, in de leer. Nou, daar moet geen verschil in zijn. En daar moet je ook naar handelen in de gemeente. Nou, en dat gebeurt daar niet. Hè? Er zijn scheuringen. En hij zegt, maar er moeten geen scheuringen zijn. Want je ziet, dan krijg je dus scheuringen door. Als daar geen eenheid is in de leer. En laat zich Paulus ook. Ja, nou ja, het is goed dat er scheuringen zijn. Want dan vallen degenen die niet met de waarheid bezig zijn. Overeenstemming met de waarheid bezig zijn. Die vallen dan af. En degenen die oprecht zijn, die blijven. En dat klopt, dat is, dat zie je altijd. Nou, maar dat gij samengevoegd zijt in dezelfde zin, in dezelfde gevoelen. Nou, in Efeze 4, vers 16 zie je ook, dat, dan zegt hij ook, dat wij zijn samengevoegd. God heeft ons in dat lichaam gebracht. Wij zijn hier allemaal, door Gods geest, in dat lichaam samengevoegd, gedoopt in het lichaam. Dat hebben wij niet gedaan, dat heeft God gedaan. En zo hebben wij elkaar leren kennen. En zijn wij samengevoegd in een huis. Je hebt allemaal steentjes. He, je ziet hier ook die stenen. En die zie je hier die voegen, zie je? Die voegen houdt de steen, houdt het bij elkaar. Als je een gebouw hebt, die voegen, ja, als je zonder voegen hebt, nou, dat is niet goed. Het moet gevoegd zijn ook. Cement ertussen en voegen. Nou, en dan blijft het geheel staan. Nou, wat is bij ons nou het cement? Dat is natuurlijk datgene waar we in geloven. Dat moet ons vasthouden. Daar hebben wij de eenheid in. Als we kijken, ja, misschien naar de muziek, of naar mij, of naar een ander, of wat dan ook, dan zeg je, ja, nou ja, daar is al genoeg op aan te merken, toch? Maar daar zit mijn eenheid ook niet in. Ik hoef niet exact hetzelfde te doen als wat Maarten doet bijvoorbeeld. Maar we hebben de eenheid in de Heer Jezus Christus, terwijl wij wel verschillend zijn. We kunnen van een ander milieu komen, de een zal meer geld hebben dan de ander, de een is zwart-groen, zwart, noem het maar op. Maar de eenheid zit hem in, daarin. En daarom dat jullie zijn samengevoegd in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Zie je? Dus dat we hetzelfde gevoelen. Nou, gevoelen, dus je zegt wel, ik voel, hè. Maar dat gevoel moet gebaseerd zijn op Gods woord. Pas las ik ook iemand die zei, ja, ik ben mijn gevoel achterna gegaan. En op basis daarvan heb ik een beslissing genomen. Ja, ik weet niet wat hij daar precies mee verstaat. Maar als ik iets gevoel, dan moet dat gebaseerd zijn als ik een keuze maak op wat God in zijn woord zegt. En dat is dus een oordeel. Dus ik beoordeel een situatie aan de hand wat Gods woord daarover zegt. Ja? Dat is iets gevoelen. Nou, daar moeten wij dus samengevoegd in zijn. We zijn samen, maar we moeten ook gezamenlijk strijden met het evangelie. Ja? Je kan niet hier zitten en dat ik bijvoorbeeld wat sta te vertellen en de ander zegt, ja, dat is jouw mening. Bijvoorbeeld. Dat, en dan kan iedereen op een gegeven moment, ja, is jouw mening, jouw mening, jouw mening. Nou, dan kan ik net zo goed mijn koffers pakken en huis gaan. Dan zeg ik, ja, als je constant gezegd wordt, het is jouw mening, ja, wat ben je dan? Dan ben je gewoon, ja, je staat gewoon een beetje te kletsen. En ik pik eruit wat ik vind, wat waar is, en de rest, dat is jouw mening. Dat is natuurlijk niet waar. God heeft natuurlijk ook mensen gegeven die de mensen moeten leren. Ik heb het ook in van anderen geleerd. Met het woord, ja? En zo wordt het doorgegeven. En ieder van jullie leert het ook weer aan een ander als je de kans krijgt. Nou, en, maar hij zegt daarom, want mij is van u bekendgemaakt. Dus Paulus weet, hij heeft het gehoord van mensen uit de gemeente, dat er twisten zijn. En dat is het huisgezin van Chloe, hij noemt ze ook gewoon mijn naam. Er gebeurt niks in het verborgen, er zijn twisten daar. En twisten zijn altijd het gevolg van vleeselijkheid. Waar twee vechten hebben twee schuld, zegt men wel eens. Ja? Er zijn twisten en het is omdat men niet hetzelfde spreekt. En dan ga je ook verder lezen. Dan spreekt hij ook bijvoorbeeld in dit geval gelijk over die doop en over partijschappen. Dat men maakt de verkeerde keuzes. En dan zie je dat er dus problemen komen. En hij begint in vers 12. Dit zeg ik. Dat een ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Dus hij begint over die partijschampen. En dan zegt hij het gevolg daarvan gelijk over, dan gaat hij over de doop. Dus die twee dingen praat hij over. Nou, het begint met die partijschappen. Mensen zeggen, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Dus het personen. Ja, dat mensen aan personen hangen, dat is natuurlijk een hele slechte zaak. Het gaat niet om dat je aan personen hangt. Het gaat om wat de persoon zegt. En dan zien we hier partijschappen. Het is niet zomaar aan personen hangen. Want als je het goed bestudeert, dan staat het probleem in de Korinthe. Dus je hebt eigenlijk vier groepen in die gemeente. Stel je voor, we zitten hier en die een zegt, nou ja, ik ben bij Jan, ik ben bij Dolf en ik ben bij Harry en ik ben bij, nou, ik noem wat zo, ja? Iemand die het woord leert. Nou, dan heb je dus geen eenheid. Want het is niet alleen die personen, maar die personen vertellen ook allemaal wat anders. En dat is de eenheid weg. Dus als je kijkt, ik ben van Paulus in zijn groep die dat zegt. Nou, wie was Paulus voor de Corinthiërs? Paulus was degene die de gemeente daar gesticht heeft. Nou, dat kennen wij nu ook. Je hebt kerken die heten, of mensen noemen zich Calvinisten. Die mensen die noemen zich Lutheranen. Dat zijn allemaal mensen die hebben zich genoemd naar iemand die iets opgezet heeft. Dus die hangen aan die persoon die dat heeft opgericht en hun iets geleerd heeft. En daar hangen we aan vast. Maar Paulus is wel de laatste die zegt dat ze aan hem moeten hangen. Dat is wel de laatste. Hij zegt nee. Pas zei iemand ook tegen me, ja, maar ja, je bent Paulus niet. Ja, dat vind ik niet zo leuk om te horen. Nee, dat ben ik inderdaad niet. Maar Paulus zegt wel, volg mij. Dus ik probeer alles op alles, ook, kijk, als je zegt, ja, je bent Jezus niet, je bent God. Die zegt, nee, amen, 100%, helemaal, klopt, dat ben ik niet, zal ik nooit worden ook. Maar ik hoop wel dat ik Paulus volg, ja? Want die kunnen wij wel volgen. Hij roept ons ook op om hem te volgen. Maar wat bedoelt hij daarmee dan? Ja, moet ik zeggen, ja, ik ben van Paulus? Nee, ik ben niet van Paulus. Maar ik volg Paulus wel in zijn leren, in zijn bediening. Paulus zegt ook, ik maak mijn bediening heerlijk. Maar zelf, wat ben ik nou? Ik ben niks. Ik ben niks. Ik heb de gemeente vervolgd. Ik ben gewoon niks waard. Dat zegt hij zo. Dus het gaat ook niet om zijn persoon. Hij wil dat de mensen, ja, dat ze hem volgen in zijn bediening, wat hij aan hun leert. Nooit de personen. En dat is eer van mensen, ja, dat speelt een hele grote rol bij iedereen, ja. Dat hebben we allemaal, zijn we daar gevoelig voor. Maar Paulus zegt, nee. Het gaat om de eer, om de verheerlijking van zijn bediening. En de volgende partij die zegt, ik ben van Apollos. Nou, als je aan Apollos denkt, wat is dat voor een figuur? Nou, als ik in Handelingen 18 staat er over hem geschreven, dat hij was machtig in de schriften. Laten we even kijken, Handelingen 18. Handelingen 18, vers 24. Nou, dat spreekt echt... Ja, ik bedoel, als die hier binnen zou komen, dan heb je echt... Daar komt iemand binnen. Ken je wel, hè? Je hebt van die mensen komen binnen, heb je niet in de gaten. En er komt iemand binnen, die zegt niks. Maar er komt een verschijning binnen. Iets met charisma, uitstraling. En zo was Apollos, kijk maar, dat proef je uit de hele tekst. En een zekere Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend man. Kijk, een welsprekend man. Hij kon goed praten, hij kon het goed verwoorden. En dat vinden wij natuurlijk, dat vinden wij, ons vlees, vinden wij ook fijn. Om te luisteren naar iemand die dat heel mooi kan vertellen in goede zinnen en ja, welsprekend is. Het hele voorkomen. Kijk, machtig zijnde in de schriften, dus hij was ook machtig in de schriften. Nou ja, niet iedereen die kan teksten goed onthouden. Ik heb ze nooit geleerd. En ik onthoud ze redelijk makkelijk op een of andere manier. Ja, nou, daar ben ik dankbaar voor. Maar ja, niet iedereen die heeft dat. En die moet dan aantekeningen. Of die zegt, hoe zal dat nou? Moet ik even zoeken, ja? Ja, maar Apollos was zo'n man. Die hoefde echt niks te vertellen. Je kent die mensen, hè? Die kunnen constant elke zin kunnen ze een vers gelijk citeren. Dat rolt er zo uit. Machtig in de schriften. Deze was in de weg des Heeren onderwezen. En vurig zijnde van geest sprak hij en leerde naastelijk de zaken des Heeren, wetende alleen de doop van Johannes. Nou, dat is iemand, hè. Maar hij was ook een Alexandrijn. Ja, en in Alexandrië, waar hij vandaan kwam, daar was de grootste bibliotheek ter wereld toen de tijd. Dus dat heeft hier... Ken je dat als je bij iemand binnenkomt? Ik kom bij veel mensen thuis. Ik kijk altijd eerst wat er in de boekenkast staat. Dan heb ik gelijk een beetje een idee wat hun bezighoudt. Dus soms zie je gewoon... Dan zie je echt, mensen zijn totaal niet geïnteresseerd in het geestelijke of iets anders. Of ook niet alleen met de Bijbel, maar misschien met de Boeddha of wat dan ook. Zie je gewoon alleen maar gewoon een boekje staan. Helemaal niks. En bij de ander staat weer nog iets anders, bij de ander dat. Maar als je een boekkast vol ziet met die boeken, dan geeft het altijd het idee, dat is een belezen iemand. Ja, dat is iemand, een wijze iemand, die is bezig met de serieuze dingen van het leven. Uit die wereld kwam Apollos ook. Dus de wijsheid van de wereld, wijsheid van mensen. Goed, nou ja, goed. Dus men hangt aan die persoon van Apollos om zijn verschijning, hè? Om zijn wijsheid, om zijn welsprekendheid, om zijn kennis in de schrift, ja. Om die persoon. De hele uitstraling. Paulus zegt nee. En dan komen de volgende en ik ga van Kefas. Als je daarover nadenkt, hey, Kefas, dat is Petrus. Ja, Petrus, dat is de man. Dat is tenminste, die doopt. Ja, die doopt met water. Snap je? Petrus verkondigt, bekeert u en laat u dopen tot vergeving van zonde. En Petrus, wie was Petrus? Paulus zegt, ik weet toch niks. Maar Petrus, dat is wel de apostel, de hoofd van de apostelen. Ja? Die stond daar met Handelingen 2. Ja? En die was bij de Heer Jezus. En hij was de spreekbuis van hun. Petrus was iemand. En nu, ja, kijk eens, in Rome staat de kerk. Daar ligt hij begraven, daar is de kerk opgebouwd. Enzovoort, enzovoort. En de protestante kerken volgen ook Petrus. Ja? Dat staat allemaal. Hier praat je dus over dat ze iemand aanhangen die verkondigt. Niet wat Paulus verkondigt. Ja? Die verkondigt een andere leer. Dat heeft weer met de bedeling te maken. Nou, dan zie je. Weg eenheid. En dan komen ze, en dat is misschien wel de ergste, als men zegt, ik ben van Christus. Want als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk van, ja, jij met je Paulus, Petrus, jouw Paulus, mooi en aardig, maar ik, hè, ik volg Christus. Met andere woorden, wat jullie doen, jullie zitten niet goed. Jullie zijn verkeerd bezig. Christus, daar gaat het om. Er komt in mijn gevoel echt zoiets van iemand die kijkt zo naar beneden. Maar goed, ik volg Christus. Ik zie het goed. Ik ken het ook wel hoor. En dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Daar praat je over. Ik weet nog heel goed een keer op de Bijbelstudie iemand. Die toen tegen mij zei van. Ja, jij met je Paulus. Maar ik hè. Ik volg Jezus. Ik volg Jezus. Met andere woorden. Je zit er volslagen naast. Christus is toch de allerhoogste. Als je zegt ik ben van Christus. Is toch. Maar zijn wij niet van Christus dan? Tuurlijk zijn wij van Christus. Maar wij volgen Christus via de apostel Paulus. Dus je ziet het. En dan ga je ook Paulus, die pakt ook de twee eruit. Waarvan je denkt, van die, daar irriteert zich waarschijnlijk het ergst aan. Want hij zegt dan in vers 13, is Christus gedeeld, is Paulus voor u gekruisigd. Dus dan praat hij alleen nog maar over zichzelf. Hij zegt, nou het gaat dus helemaal niet om mij. En dan spreekt hij over Christus. Nee, Christus is gekruisigd. En ik ben van Christus. Nee. Nee. Ik dank God in vers 14 dat ik niemand van uw lieden gedoopt heb. Dan Christus en Gaius. Nou, welke verkondiger van het woord kan nu zeggen wat hier staat? Ik dank God dat ik niemand van uw lieden gedoopt heb. Ja? Wie zou daar nou voor danken met Paulus? Dat kan niet, omdat iedereen doopt namelijk. Ja? En Paulus zegt, nee, ik dank God zelfs dat ik niemand gedoopt heb. Dan, en dan noemt hij Crispus en Gaius, opdat, en weet je wie dat zijn? Crispus en Gaius. Crispus was de overste van de synagoge. En als je in Handelingen leest, Paulus heeft hem met zijn hele gezin gedoopt. En Gaius, dat is de huiswaard van de gemeente van Korinthe. Dus dat zijn twee belangrijke mensen, ja. Dus dat zijn, als die bekeren en gedoopt worden, was een gigantisch teken naar de Joden natuurlijk. Want als je verder kijkt, de brief begint met Sostenes. Dat was ook een overste van de synagoge. Maar die noemt hij niet. Vers 1, Sostenes, dat was ook een overste van diezelfde synagoge. Is ook tot geloof gekomen. Maar die heeft hij niet gedoopt. Dat is toch apart. En je gaat mij niet vertellen dat je echt niet meer weet dat je Christus hebt gedoopt. Maar Sostenes, nou dat weet ik niet meer. Nee, die heeft hij ook niet gedoopt. Paulus doopt niet aan één stuk door. Het was toen en al duidelijk natuurlijk dat de doop. Paulus is zelf natuurlijk ook gedoopt met water in het begin. Hij kwam nog onder dat programma. En, weet je, Ananias, ja? Annas? Nou, Ananias, hè? Die heeft hem gedoopt. Ja, er was nog niks bekend in die boodschap. En dat is laatelijk steeds meer geopenbaard. En Paulus heeft natuurlijk wel gedoopt als teken ook naar de Joden naartoe om hun tot jaloersheid te brengen. Nou, Crispus, vanuit de synagoge daarnaast naar de gemeente overgelopen bij Gaius daarnaast, want dat was degene die daar woonde, die heeft hij gedoopt. En dan zie je verder ook nog, doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Nou, dat lees je ook aan het eind van de brief. Stefanus was ook een bijzonder gezin. Ja, want het was de eersteling van Achaïe die tot geloof was gekomen. Dus dat waren allemaal, ja, de eerste, ja. Kijk, de eerste maakt veel meer indruk als dat je de tiende doopt. Dus dat waren allemaal belangrijke tekenen. Ik geloof zelf dat Paulus daarnaast verder dus niet gedoopt heeft aan in Korinthe. Anders staat het hier wel staan, als hij Sostenes het niet eens noemt. Dus als we hier tellen, hoeveel heeft hij er dan gedoopt? Dan, daarom zegt hij ook van, hij is daar een paar jaar geweest. Nou, ik moet even goed nadenken, hoor. Wie heb ik nou nog meer gedoopt? Nee, dat waren ze volgens mij. Want als je telt, nou, Crispus met zijn gezin. Nou, huisgezin, dat betekent dat je minimaal over 3 personen spreekt. Want dan spreek je, hè, maar het zullen er meer geweest zijn. Dus laten we voorzichtig zijn, 5. Nou, Stefanus, ook zijn gezin. Nou, laten we zeggen, is ook 5. En dan kom je met hoe heet die andere? Gaius. Nou ja, die nam hen op in het huis ernaast, in zijn woning. Nou, ook 5. Zit je op 15 mensen? Nou ja, misschien ben ik heel voorzichtig, laat het 20 geweest zijn. En dat was het. Dus wat Paulus hier zegt, men maakte soms van, ja, nou ja, hij vond het, hij liet het anderen doen. Dat staat hier niet. Want hij gaat ook verder. In vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Daar wil hij naartoe. Dus hij zegt, nou ja, ik heb hem al een paar gedoopt. Maar het geeft eigenlijk aan hoe onbelangrijk het was in de visie, wat Paulus weet en leerde over die doop. Omdat de doop speelt geen enkele rol. Niks. Met het lichaam van Christus, ja. Straks natuurlijk wel. Maar Paulus heeft het wel gedaan, omdat de Joden begeren het teken. Hij heeft een aantal gedoopt. Nou, ga maar zoeken in Handelingen. Dus wat we nu lezen, maar verder vind je het ook niet. En dan ook als je ergens anders komt alweer, waar het nodig was om de Joden tot jaloersheid te brengen. En de rest heeft hij het gewoon niet gedaan. Het was ook niet belangrijk. Nee, want ik ben niet gezond om te dopen, vers 17, maar om het evangelie te verkondigen. Ja, want als men ervan wil maken, nou ja, maar Paulus doopte toch ook? Dan zeg je, nou oké, je hebt hem dan een paar gedoopt. Maar Paulus heeft ook besneden, dat is ons antwoord natuurlijk. Maar daarom besnijden wij nu niet iedereen. Paulus heeft ook genezen. Dat is nu ook allemaal niet. Paulus heeft heel veel dingen meer gedaan, waarvan we nu zeggen, nou, dat doet toch ook nu niet iemand, niemand. Dat heeft allemaal te maken, vooral omdat wij zijn ook in Handelingen bezig, lezen we juist het boek Handelingen, dat daarom ging hij ook altijd eerst, als hij in de plaats kwam, eerst naar een synagoge om hun te vertellen dat God was bezig met een ander programma. En God draait zich niet gewoon om en bekijkt het maar. Hij gaat ook nog naar zijn volk toe om te duidelijk te maken, er is nog steeds niet meer een programma van het Koninkrijk, maar nu ben ik met de heidenen bezig. Geloof het. En je hebt eeuwig leven. Nou, dus, daar heeft het mee te maken. Dus als Paulus zegt, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, nou, denk dan na. Gezonden, dan krijg je dus een opdracht. Nou, als je denkt aan de bekering van Paulus. Ja? Wat was zijn opdracht? Nou, de bekering van Paulus in Handelingen staat 3 keer beschreven. Eén keer dat Lucas het beschrijft en dan 2 keer dat hij het zelf. Ik dacht 2 keer, misschien wel 3 keer, maar in ieder geval 2 keer dat Paulus het zelf in zijn verweer gebruikt. Nou, kijk even met mij mee naar Handelingen 26 vers 16. Ja? Handelingen 26 vers 16. Dan geeft hij dus een verslag van zijn bekering. Heel belangrijk. Nou, de Heer Jezus, die zien we dus veel meer dan dat we in Handelingen 9 lezen. Maar dan zie je, dan vertelt hij erover. En dan zien we de Heer Jezus in vers 15. En ik zeide, wie zijt gij, Heer? En hij zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Nou, en wat is het dan? Verlossen nu van dit volk en van de heidenen tot het welke ik u nu zend. Dus hij is naar de heidenen gezonden op dat moment al, tijdens de bekering, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Dus geloof in Christus. Dat is hier voor je zonde. Er staat niet. Ik zie het niet staan. En doop hun in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals we het in Matthäus lezen. Nee. Je ziet hier, Paulus wordt hier, wat staat er? Gezonden tot de heiden. Daar staat het toch? En Paulus zegt in 1 Korinther 1 vers 17. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Nee, dat klopt. Want ga maar kijken of het in zonde staat er niet. Dus het wordt helemaal niet als zijn opdracht. Dus hij heeft het niet gedaan, maar hij heeft het ook niet anderen laten doen. Want hij is gezonden om het evangelie te verkondigen. Nou, dat heb je net gelezen in Handelingen 26. Dus als we terug in Handelingen of in 1 Korinthe zijn. Ja, weet je wie er wel gezonden was om te dopen met water? Wat zegt Johannes? Johannes 1 vers 33, ik ben gezonden. Nou, even gauw, kan nog gaan. Johannes 1 vers 33. Want daar staat het. Ik wou het citeren uit mijn hoofd, maar Johannes te dopen. Kijk, daar staat het. Johannes 1 vers 33. En dan zegt Johannes de Doper, ik ken hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water. Zie je het? Johannes de Doper is gezonden om te dopen met water. Nou, en dat heeft alles te maken natuurlijk met Israël. Waarom? Symbolische reiniging, de afwassing van zonde, de reiniging, omdat zij zijn een uitverkoren geslacht, een priestervolk, een volk van priesters, moesten gereinigd worden voordat ze hun taak kunnen gaan uitoefenen. Dus de Jood moest gedoopt worden. Nou, is de doop een typische Israëlische inzetting, Joodse inzetting? Strikvraag. Ja, Matthäus 20, vers 28, wat staat daar? Wat moesten ze gaan doen? Israël moet wie gaan dopen? De heidenen dopen. Maar eerst moet Israël gedoopt worden, ja? Omdat ze een priester zijn. Maar in Handelingen Matthäus 20 met de grote opdracht gaat een bekeerd Israël, hier zien we nog de kleine kudde, die zit in het koninkrijk, die gaat naar de heidenen en die gaat hun de wet leren. Wat Christus hun geleerd heeft en laat zien dat ze zondaars zijn. En heidenen, dat waren in de ogen van de Joden de zondaars. Onrein, hond. Wat is een hond? Een onrein dier. Ze zijn onrein. Afgoderij, hoererij, noem het allemaal maar op, zonder God. Dus die moeten ook gereinigd worden, symbolisch, met water. Dus ten tweede, de doop met water is ook voor de heiden. Maar let op, niet in de bedenking der genade. Niet waarin wij nu lezen. Dus onthoud dat goed. Dat is een deel van de grote opdracht. Maar wat is nu het evangelie verkondigen? Als Paulus zegt, ik ben niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Nou, we leven natuurlijk niet om die bedeling dat Matthäus, dat wij gaan dopen en een evangelie van een koninkrijk gaan verkondigen. Paulus zegt, ik ga het evangelie verkondigen. Nou, we zitten in de Korinthebrief. Nou, wat halen wij altijd aan, Ruud? Het evangelie wat Paulus verkondigt, je zei het van de week nog, 1 Korinthe 15, de versen 3 en 4. Ja, daar staat het. In dezelfde brief. Dus de Korinthe kunnen niet zeggen, waar heeft hij het nou over? Het is niet het evangelie wat wij moeten zoeken in de evangeliën. Maar wat Paulus in diezelfde brief schrijft. Namelijk, dat Christus is gestorven naar de schrift. En hij is opgestaan. Ja, hij is gestorven voor onze zonde. En is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. En op dat moment, als het over die dood spreekt, hij is niet gezonden om te dopen. Maar door de verkondiging van dat evangelie. En men gelooft het, op dat moment ben je gedoopt. Weet je het nog? Hoe was het ook alweer? Big flow. Ja? Besneden. De inwonende Heilige Geest. De G is gedoopt door de Geest. De V is verzegeld. De L is levend gemaakt. En de O is overgezet in het Koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Ga ik nou niet uitleggen, maar als je het nog niet weet, dan kan ik het zo meteen nog even overdelen. Maar daar hebben we het al over gehad, ja. Dat is wat gebeurt als iemand tot geloof komt. Op dat moment gebeuren al die dingen. En één daarvan is dat je bent gedoopt door de Heilige Geest. Dus Paulus doopt wel niet, maar hij verkondigt het evangelie. Je gelooft het en op dat moment de Heilige Geest doopt jou in het lichaam van Christus. Dat is de geest, de doop door de Heilige Geest. Dus het evangelie wat Paulus verkondigt is, laat u met God verzoenen. Zodat je vrede met hem krijgt, je bent verzoend en je hebt vergeven van zonde. Totaal anders dan wat wij net met Handelingen zagen met Petrus. En in de opdracht van Paulus zien we ook, dat is het evangelie wat hij verkondigt. En dan niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. En de doop die wij over spreken, hè, de doop door de Heilige Geest, dat kan je zo weten. Ja, oké, ik ben gedoopt door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, ik ben dus door de geest in dat lichaam overgezet. Maar we weten, de doop zegt meer, hè. De doop is ook onze identificatie. We zijn op dat moment één geworden met hem. Dus je ziet ook als men bijvoorbeeld een schip doopt, hè. Dan gaat zo die, ik doop u, hoe zeggen ze dat eigenlijk? Ik doop u. En wat zeggen ze dan, die naam? Maarten, jij moet dat weten, jij bent een schipperman. Dan gooi je die fles en dan zeg ik doop u en dan zeggen ze de naam of zo. Ja. Precies, en dan op dat moment is dat schip heet. Anna, of weet ik veel. Is het één geworden. Voorheen had hij geen naam. En die fles komt tegenaan. Op dat moment is het, ja, is die één. Nou, en kijk even mee in Matthäus 20. Dat zie je heel mooi staan. Die doop. Ik wil toch eventjes kijken met jullie. En dan zie je ook belangrijk, hoe belangrijk het is dat wij de Statenvertaling lezen. Omdat in Handelingen 20 vers... Matteüs 20 vers 22. Maar Jezus antwoordde en zeide: gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? Zij zeiden tot hem: wij kunnen. Ja, dat staat er niet, hè? Ik sla wat over. Als u andere Bijbels leest, staat dat er, hè? En dat hele belangrijke zinnetje, en met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word, dat is weggelaten. En als je begrijpt, als de Heer Jezus hier zegt, Matteüs 20 vers 22, als de Heer Jezus hier zegt, kunnen jullie gedoopt worden met de doop waarmede ik gedoopt word, dat betekent, ik ga nog met een doop gedoopt worden, maar hij was om door Johannes de Doper gedoopt met water, hè? En hij zeide tot hen: mijn drinkbeker zult gij wel drinken, maar het zit tot mijn rechter en tot mijn linkerkant. Zie je het? Sla ik weer wat over. In onze Bijbel staat het er gelukkig nog. Het is zo belangrijk, want daardoor begrijp je ook wat hij hier bedoelt. Hij doelt hier op zijn dood aan het kruis. Dat noemt hij de doop. Zijn dood. Kijk. Terwijl hij al gedoopt was met water, dus de Heer Jezus twee keer gedoopt. Met water. En aan het kruis. Is hij dood. Nou, en dat is de doop waar wij natuurlijk ook over spreken, ja? Dat wij zijn met Christus in zijn dood gedoopt. Romeinen 6. Het is echt niet voor niks, hoor, dat dat eruit gelaten is. Nou, en dan Paulus zegt: niet met wijsheid van woorden, terug in 1 Korinthe 1 vers 17. Niet met wijsheid van woorden. Wat is wijsheid van woorden? Nou, u weet het wel, dat zijn hele mooie verhalen. Allemaal grote verhalen, theologische omschrijvingen. Ik heb ook boeken gelezen over de doop. Met water, zonder water, als klein kind, als groot kind, je moet geloven of niet. Nou, noem het allemaal maar op. Of in de naam, welke formule. Het is allemaal wijsheid van woorden, wijsheid van mensen. Wijsheid van mensen. En die hebben wijsheid van woorden, alleen het is eigen wijsheid. Het woordje eigen is niet zo positief, meestal niet positief, niet altijd, maar meestal niet. Als het eigen is. Het gaat om de wijsheid van God. En wat zien we nou dus in... de verkeerde lering, helaas. Maar Paulus bestrijdt dat hier natuurlijk. Dus dat moeten wij ook doen. Wij moeten voor deze waarheid staan. En dan moeten wij ons daarvan afscheiden van de verkeerde leringen. En het is een wijsheid van woorden. Omdat men soms, en dat is natuurlijk het probleem als je het woord niet recht weet te snijden. Dat je dan, je moet tot een oplossing komen. Ja? Dus dan ga je of vergeestelijken. Of ja, je gaat er een heel, je ontkomt er gewoon niet aan. En dan kom je natuurlijk met allerlei theorieën, met allemaal bedenksels eigenlijk die je zelf bedenkt. Dat kan niet anders, dat komt niet uit het woord. En dat is eigenlijk theologie ook. Wat is theologie? Nou, dat is eigenlijk gewoon dat mensen gewoon met hun eigen wijsheid, omdat je het woord niet recht snijdt, moet je met je eigen wijsheid komen. Omdat je het niet snapt. Dan ga je oplossingen zoeken. Dan ga je met je eigen wijsheid, ga jij proberen geestelijke dingen te verklaren, uit te leggen. Dat is wijsheid van woorden. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het kruis van Christus verijdeld. En wat is het kruis van Christus? Wat is voor ons het kruis? Dat zegt hij in het volgende vers ook. Het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Dus ik wil nog één tekst met jullie even naar Matteüs. Dan sluit ik af. Ga ik volgende keer nog iets op door. Maar dat is het Matteüs? Even kijken hoor. Matteüs 15, ja. Matteüs 15. En Colossense 1 hand Matteüs 15, de andere hand Colossense 3. Matteüs 15. Vers 1. Nou, het duurt lang, maar... waar heb ik het nou staan? Nou ja, oh ja, wacht, vers 6, kijk... Nou, dat is een beetje te lang, maar in feite, hij zegt in vers 6, dat eerste stukje gaat over dat ze zeggen, de Bijbel zegt natuurlijk, je moet je vader en moeder eren, en als je dat niet doet, dan zal je de dood sterven. Maar dan veranderen ze het is een gave, en nou fijn, dan maken ze een heel verhaal van, en dan, nou ja, dan wijken ze af, men heeft iets anders ervoor verzonnen, waardoor die vader en moeder niet geëerd worden, en dat hij gewoon de inzettingen van God overtreedt voor hun eigen gewin. En dan zegt hij in vers 6, gij hebt alzo Gods gebod krachtloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden, wel heeft Jesaja van u geprofiteerd, zeggende, Dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Kijk, daar gaat het om, het hart. Dus aan de buitenkant kan het allemaal mooi zijn, hè? Maar God ziet het hart aan. Niet wat wij allemaal doen. En dan, dochter vergeefs, eren zij mij. Kijk, ze eren God zogenaamd aan de buitenkant. Maar ja, het is te vergeefs. Want zij leren leringen die de geboden van mensen zijn. En ik wil even nog nu met jullie naar Colossenzen. En dat is de laatste. Want Paulus spreekt ook. Het gaat om geboden van mensen. En dat is de wijsheid van woorden. En hij zegt dan ook tegen hen. En daarom maken jullie het woord van God krachteloos. Nou, en als wij nu met Paulus spreken, dan spreekt hij over het kruis wordt krachteloos. En als je kijkt in Colossenzen, dus daar spreken we nu over, wijken we af van de leer. Dat was bij de Heer Jezus ook al. Ze maken Gods woord totaal krachteloos door leringen van mensen. Maar er is niks vreemds, want het is nu nog steeds. Van Colossenzen 2 vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, je bent het, ja? Wat wordt gij gelijk gij of gij in de wereld leefde met inzettingen belast? Gelijk of gij in de wereld ziet, met inzettingen belasten, vergelijkt hij met van, dat je dat ziet, dat is iemand die in de wereld leeft. Maar wacht even, waar de geest des Heren, daar is vrijheid. Namelijk, raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik. En dan, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, de welke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Ja, mensen, als Paulus zegt, ik ben niet gezond om te dopen. Ja? En alleen om het evangelie te verkondigen. En dan wil men dan toch dopen. Ja? Dat is een gebod van mensen, want het is niet wat God nu leert. En daardoor maakt hij het kruis. Verijdelt hij. Want de kracht, men vertrouwt op een symbool, maar niet op de werkelijkheid. En het origineel is altijd beter dan een kopie. En daarom werkt het ook niet in u. Het kruis kan alleen ons werken en ons bekrachtigen, als wij het ook werkelijk zo nemen zoals Paulus het aan ons verkondigt. En het kruis, wat verkondigt het aan ons? Dat Christus heeft alles voor ons gedaan. Alles. En als wij denken door daar iets aan toe te voegen, genade plus, waar vertrouw je dan op het kruis 100%? Nee. En dan is het ook geen genade meer. Maar Christus heeft alles gedaan. Dus daarom maken we er zo'n punt van, dat we juist voor die doop staan. Paulus ook. Hè? Hij zegt nee. Dat is eigenlijk bijna het eerste ding waar hij over begint. Gelijk over die doop. Ja, het is nog steeds zo. Dus laten we daarom Paulus ook daarin volgen. En ons richten op het evangelie te verkondigen. En zodat het kruis niet verijdeld wordt. Niet in wijsheid van mij of van jullie, onze eigen wijsheid. Maar in de wijsheid van de woorden van God, zoals die aan Paulus zijn bekendgemaakt. Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid, Vader, dat we mogen groeien in deze boodschap. En dat we ook inderdaad naar u kijken, Vader. En dat we geen leringen van mensen volgen, maar dat alleen uw woord voor ons bepalend is. En dat het nu gaat om het evangelie. Het geloof in u, wat u aan het kruis gedaan hebt, Vader. En dat is uw wijsheid. In de wereld is dat geen wijsheid, is het dwaasheid. Maar voor ons is het de kracht Gods, Vader. En daar wil u voor danken. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.